Goedemorgen, broeders en zusters.
We lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Wij lezen vanaf vers 14. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Zo ook ons Bijbelgedeelte is gezaghebbend voor elk onderdeel van ons leven. Wij lezen met elkaar Romeinen hoofdstuk 8 vers 14. Immers, zovele als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we in de gemeente van de Heer Jezus tegen elkaar, niets als een nietzeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging, zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, een stabiel en harmonieus gezinsleven is van groot belang om tot een productief en verantwoordelijk volwassene te kunnen opgroeien. Helaas heeft niet iedereen van ons het voorrecht gehad om in een harmonieus functionerend gezin op te groeien. En sommigen dragen daarvan de littekens hun hele leven met zich mee. Er is iets vreselijk misgegaan in de opvoeding. Sommigen is er groot onrecht aangedaan, waardoor ze soms zelf niet in staat zijn om een gelukkig en gezond huwelijk en gezinsleven op te bouwen. Maar met dat we dat gezegd hebben, mogen we ook zeggen, daar is niet alles mee gezegd. Want er is wel degelijk hoop. Als jij een gelovige bent in Christus, dan ben je namelijk lid van een gelukkige, stabiele familie, namelijk het huisgezin van de Heere God. Nu, om als kind van God in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren, is het van groot belang om je positie in het huisgezin van de Heere te kennen. En er is geen duidelijker Bijbelgedeelte dat spreekt over het huisgezin van God dan juist Romeinen 8 vers 14 tot 17. En het zijn zulke rijke, bemoedigende en overvloeiende Bijbelteksten dat we ons vandaag tot deze vier verzen willen beperken. Het onderwerp van Romeinen 8 is het heiligingsleven, ofwel het normale christelijke leven. En dat is een leven waarin de wet van de zonde en de dood wordt overwonnen door de wet van de geest van het leven. En dat is vanuit Gods perspectief pas echt leven. In de eerste 13 verzen hebben wij geleerd dat dit heiligingsleven mogelijk is. Het normale christelijke leven is mogelijk. Waarom? Omdat God ons zijn geest gegeven heeft. En hij motiveert ons. Hij geeft ons de kracht om nee te zeggen tegen de wet van de zonde die in ons woont. De wet van de geest van het leven overwint de wet van de zonde en de dood. Daar hebben we de laatste keer 14 dagen geleden bij stilgestaan. En in de nu volgende vier versen leren wij dat het normale christelijke leven mogelijk is vanwege onze positie in het huisgezin van de Heere. Nu, bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. In vers 14 lezen wij over de zekerheid van het kindschap Gods. De zekerheid van het kindschap Gods. In vers 15 lezen we over de kenmerken. De kenmerken van het kindschap Gods. In vers 16 de bevestiging van het kindschap Gods. De bevestiging. En in vers 17 lezen we over de zegenrijke gevolgen. De zegenrijke gevolgen van het kindschap Gods. Maar wij beginnen in vers 14 met de zekerheid. De zekerheid van het kindschap Gods. Nou, let goed op, we blijven dicht bij de tekst. We geloven dat de Heere door de tekst van de schrift en door zijn geest tot ons spreekt. Fijn als je de Bijbel open op schoot hebt en volgt. We gaan systematisch door de tekst heen in het vertrouwen dat de Heere God deze systematische Bijbelverklarende prediking wil gebruiken om ons 1 tot zijn kinderen te maken of 2 om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Goed, wij beginnen in vers 14. Immers, zo velen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Immers, zo velen, of want allen. Nou, vers 14 is een verklaring, een uitleg van vers 13. Dus we moeten eigenlijk ook eerst even vers 13 lezen, want dan kunnen we ook vers 14 plaatsen. Het voorgaande vers, vers 13, zegt: want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest, de daden, de werken van het lichaam doodt, zult u leven. De reden dat wij echt kunnen leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft, is omdat wij door de geest geleid worden. Ziet u dat? Wij worden geleid door de geest. En daarmee wordt in dit verband niet de bijzondere leiding van de Heilige Geest bedoeld, de leiding van de Heilige Geest op de kruispunten van het leven, wanneer wij de Heere God bidden: Heere, geef mij licht, welke kant moet ik uit? Om die leiding gaat het in deze tekst niet. Ook die leiding geeft de Heilige Geest. Maar daar gaat het niet om in onze tekst. Het door de Heilige Geest geleid worden duidt in deze context op het vermogen om door de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, de destructieve werkingen van onze zondige menselijke natuur te doden en om in door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid aan Gods woord en wil te leven. Dat is het leven door de Geest, waar het ook in vers 4 en 5 overgaat. Dat is wat er in vers 14 bedoeld wordt met: immers zovelen als ze door de geest van God geleid worden, namelijk in het terugdringen van de zondemacht in je leven, zovelen als ze door de geest Gods geleid worden om te breken, te kappen met de zonde in je leven. Dat is een teken dat je kind van God bent, zegt Paulus. Ja, als je door de kracht en onder de invloed van de Heilige Geest van God leeft, is dat een zeker bewijs dat je een kind van God bent. Met andere woorden, waaruit blijkt onder andere dat je in waarheid een kind van de levende God bent geworden? Nou, zegt Paulus, dat blijkt uit het feit dat de zondemacht in je leven wordt teruggedrongen en de overwinningsmacht, de opstandingskracht van de Heere Jezus in je leven manifest wordt. De levensheiliging, breken met de zonde in je leven, door de kracht van de Heilige Geest, is een zeker bewijs dat je door de Heilige Geest bent wedergeboren. Niet dat je door geloofsgehoorzaamheid aan het woord een kind van God wordt, maar het bevestigt wel dat je een kind van God bent. Letterlijk, en ik vind het jammer dat de broeders van de herziene statenvertaling dat niet vertaald hebben, want letterlijk wordt er toch echt gesproken niet over kinderen, maar over zonen. Er wordt letterlijk over zonen gesproken. En het woord zoon duidt in het Nieuwe Testament altijd op een volwassen kind. Een volwassen kind met alle rechten en voorrechten die bij die positie horen. Het duidt op een liefdevolle, verantwoordelijke, volwassen, bevoorrechte relatie. Nou, de reden dat Paulus het letterlijk over zonen heeft, is omdat het in die cultuur, de historische achtergrond van de Romeinenbrief, alleen mannen waren die in deze positie werden aangesteld. Maar we weten ook dat in het huisgezin van de Here, zo leert Paulus in Galaten 3, er geen sprake is van mannelijk en vrouwelijk, hoor maar. Dus Paulus schrijft in Galaten 3, want u bent alle, letterlijk, u bent alle, mannen en vrouwen tezamen, zonen van God, door het geloof in Christus Jezus. Dus of je nu man bent of vrouw, als je door het geloof je vertrouwen hebt gesteld op de Heer Jezus Christus, dan ben je zoon van God met alle rechten en voorrechten die aan deze positie verbonden zijn. En al diegenen die waarachtig kinderen van de levende God zijn, behoren ook als zodanig te leven. Wat denk je? Zou nu in jouw leven, in de praktijk van jouw dagelijks leven, voldoende bewijs zijn om jou als kind van God te kunnen veroordelen? Nou, dat is een belangrijke en ook een ontdekkende vraag. Want als er praktisch geen bewijs gevonden wordt, heb je goede reden om jezelf te onderzoeken of je wel een kind van de levende God bent. Weet u, toen mijn kinderen klein waren, deden zij soms dingen die niet door de beugel konden. Ze waren stout, ongehoorzaam of brutaal of opstandig. En dan gebeurde het wel dat in een van de gemeentes die ik heb gediend, door sommige leden werd gefluisterd: zijn dat nou kinderen van de dominee? Blijkbaar dat ze van mijn kinderen een bepaald gedrag verwachten. Oké, hoe staat dat met jou? Is er in de praktijk van jouw leven enig bewijs te vinden dat jij een kind van God bent? Kan de wereld aan jou aflezen dat je bij het huisgezin van de Here hoort? Heb jij je leven aan de normen en waarden, naar de normen en waarden van het woord van God ingericht? Woont het woord van Christus rijkelijk in jou? Investeer je tijd voor het aangezicht van God in gemeenschap met God, in gebed? Verlang je ernaar om met andere kinderen van God samen te zijn? Deel je het evangelie met je ongelovige naasten? Is er dat vuur wat in je hart is ontstoken? Heb je in je hart het verlangen om tot eer en glorie van God te leven, om Hem te behagen? Niet dat deze dingen, dat we deze dingen doen om naar buiten toe te bewijzen dat we kinderen van God zijn. Maar wanneer wij kinderen van God zijn, zullen we deze dingen zeker willen doen. We doen ze graag omdat de Geest van God de controle, de zeggenschap heeft over ons leven. En Hij leidt ons ertoe om deze dingen met graagte te doen. Nou, daar gaat het om in vers 14. Immers, zoveel als we door de Geest van God geleid worden in de navolging van Christus, in het nee zeggen, het breken met de zonde, geleid worden naar het woord van God en naar de gemeente van Christus geleid worden, daaruit blijkt in de praktijk dat je kind van God bent. Om God uit liefde te gehoorzamen. Daar gaat het om. Nou, tot zover de zekerheid van onze positie als gezinsleden van het huisgezin van de Heere God. Ten tweede, de kenmerken van onze positie als gezinsleden van de Heere. Kenmerken van onze positie als zonen van God, leden van het huisgezin van de Heer. Wat betekent het om een kind van God te zijn? Er worden in vers 15 vier kenmerken genoemd. Ik weet nu of u ze zelf hebt onderscheiden. Vier kenmerken, lees maar even mee, vers 15. Want u hebt niet de geest van één slavernij ontvangen, die twee opnieuw tot angst leidt, maar u hebt drie, de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij vier roepen: Abba, Vader. Als zonen van God, broeders en zusters, als zonen van God hebben wij vier dingen ontvangen. Ten eerste hebben wij vrijheid ontvangen. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Met andere woorden, de kind-God-relatie is niet een slaaf-meester-relatie die gekenmerkt wordt door angst en slavernij en gebondenheid. Maar met dat we dat zeggen, moet u goed beseffen dat Paulus zichzelf regelmatig een doulos van Christus noemt. Een slaaf van Christus. Dat wil zeggen dat hij alle eigen rechten en voorrechten heeft opgegeven en zich restloos ten dienste stelt van de Heere Jezus Christus. In onze tekst leren wij dat wij geen slaven zijn in de zin van dat er angst en slavernij is in de zin van gebondenheid. Nu, volgens Romeinen 6 zijn wij bevrijd van de slavernij aan onze zondige natuur. Romeinen 6 vers 14 zegt: de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wij zijn niet langer slaven van de zonde. We hoeven niet langer als zondeslaven in angst te leven voor een ongenadige, harde en eisende meester. Wij zijn leden van het huisgezin van de Heer. Wij zijn zonen. We hebben een bevoorrechte positie. We kunnen gaan en staan waar we willen. We hebben de beschikking over de geestelijke familiefortuinen. We zijn werkelijk vrij. En het besef dat je werkelijk vrij bent, zou je moeten motiveren om naar je positie als een kind van de levende God te leven. Om zo te leven dat de hemelse Vader daar behagen in schept. Onze positie als kinderen van God wordt gekenmerkt door vrijheid, zegt Paulus. Vrijheid, niet tot een losbandig leven, maar om God te dienen. Een tweede kenmerk van onze positie als gezinsleden van het huisgezin van de Heere is dat we onbevreesd zijn. Onbevreesd. Vers 15. Want u hebt niet de geest van 1 slavernij ontvangen, die 2 opnieuw tot angst leidt. Er staat opnieuw. Waarom? Nou, omdat het leven onder de wet door vrees en angst gekenmerkt werd. Israël stond bevend onder aan de Sinaï, de berg de Sinaï, die rookte en beefde in angst dat God zou oordelen. Ze leefden in angst voor de wet met zijn eisen en straffen, ja zelfs doodstraffen. Ze waren doodsbenauwd om het heilige der heiligen binnen te gaan. Ze waren bang voor Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Ze waren bang voor de Heere God. Hun leven werd gekenmerkt door angst. Nu, sommige mensen, sommige kinderen van God, leven nog steeds in die angst. Ze zien de Heere God als een boosaardige, wat snel geïrriteerde tiran, die bij het minste of geringste zijn toorn de vrije loop laat. Ze zijn bang voor hem, soms zelfs omdat ze het plaatje van hun aardse vader projecteren op de hemelse vader. Ze zijn als kleine kinderen die bang zijn om een pak voor een broek te krijgen, of als slaven die elk ogenblik de zweep kunnen krijgen. Maar, zegt Paulus, let goed op, de leden van het huisgezin van de Heere, de waarachtige gelovigen, hoeven niet in angst te leven. O, natuurlijk vrezen wij de Heere, in die betekenis dat wij hem hoogachten en eren. Een groot ontzag voor hem hebben en hem eerbiedigen, ja zeker. En natuurlijk vrezen wij de tuchtigende hand, de kastijdende vaderhand, om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Natuurlijk, maar wij zijn niet bang voor de Heere. De Heere heeft mij lief. Ik hoef niet bang te zijn voor God. Paulus schrijft aan Timotheus: God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. En die wetenschap, broeders en zusters, die wetenschap dat je als kind van God niet bang hoeft te zijn voor God, zou ons moeten motiveren en aanzetten om tot eer en verheerlijking van zijn naam te leven. Kinderen van God zijn onbevreesd voor God. Een derde kenmerk van onze positie als leden van het huisgezin van de Heer is dat wij geadopteerd zijn. Wij zijn geadopteerd. En daarmee snijdt Paulus een geweldig onderwerp aan. Het onderwerp van de adoptie of het zoonschap. Lees maar mee, vers 15. Want u hebt niet de geest van één slavernij ontvangen, die twee opnieuw tot angst leidt, maar drie, de geest van aanneming of adoptie tot kinderen ontvangen. Aanneming tot kinderen. Letterlijk aanneming tot zonen, staat er. Nu moet je weten dat in de Romeinse cultuur de positie van een kind niets anders was dan die van een slaaf, zoals dat ook zojuist uit het schriftgedeelte uitgelaten bleek. Het kind werd beschouwd als het eigendom van de vader, zonder enig recht, zonder enig voorrecht. Het kind werd compleet als slaaf beschouwd. De vader kon met het kind doen wat hij wilde. Als het kind geld verdiende, kon de vader dat innen. Hij kon zijn kind als slaaf verkopen. In sommige situaties was het in de Romeinse cultuur toegestaan om je eigen kind te doden. De rechten en de voorrechten golden alleen de volwassenen. Een kind moest wachten op het moment dat de vader hem volwassen zou verklaren. Voor die tijd had hij niets te zeggen. Op een van tevoren bepaald tijdstip werd de zoon in volle rechten erkend en aangesteld. Het woord aanneming tot kinderen betekent letterlijk aanneming tot zoon of zoonplaatsing. Aanneming tot zoon, zoonplaatsing. En in een Romeins gezin, dat is de historische achtergrond van onze brief, kwam het dus voor dat een vader zijn zoon het zoonschap gaf. Dat wil zeggen, alle rechten en voorrechten en verantwoordelijkheden die daaraan verbonden waren. Maar dit woord aanneming werd ook op de manier gebruikt zoals wij het vandaag gebruiken. Namelijk als je iemand die niet je lichamelijke zoon is, adopteert en de rechten en plichten geeft die daarbij horen, bij het kindschap horen. In de Romeinse cultuur was het zo dat een man zonder mannelijke erfgenaam een volwassen man in zijn gezin als zoon kon adopteren. Die nieuwe zoon moest daarvoor zijn eigen familienaam opgeven en alle familieverplichtingen verbreken, om daarvoor in de plaats de naam en de verplichtingen van zijn nieuwe vader te aanvaarden. Zo'n geadopteerde zoon was in niets minder dan de lijfelijke nakomeling. Hij was net als ieder ander van het gezin, met alle rechten en voorrechten en verplichtingen die daaraan verbonden waren, lid van de familie. Zo weten we van keizer Claudius dat hij Nero adopteerde als zijn troonopvolger. Er was geen bloedband tussen keizer Claudius en Nero. Ondanks dat werd hij toch aangesteld als zoon van Claudius. Dat was achteraf een catastrofale keuze, maar hij deed het en Nero werd keizer. Dat is dus weer een ander aspect van dat woord aanneming of zoonschap of adoptie. Van nature zijn wij natuurlijk geen kinderen van God. Je wordt niet als kind van God uit je moeder geboren. De Heere God heeft ons in zijn familie geadopteerd. Aangenomen. En dat niet maar als kleine onmondige kinderen, maar als volwassen zonen met alle rechten en voorrechten en verplichtingen die daarbij horen. Hij heeft ons tot zonen aangenomen, volwassen, rechtmatige zonen. Wij zijn aangenomen. Nu het bewustzijn van deze geadopteerde positie, dat je een aangenomen kind van God bent, zal ons zeker motiveren om tot eer en verheerlijking van de Heere te leven. Het besef van wat je hebt ontvangen en van wie je in Jezus Christus bent, motiveert tot een heilig, godvruchtig en toegewijde levenswandel. Nu, de kenmerken van het huisgezin van de Heere zijn dat wij vrij en onbevreesd in volle rechten aangenomen kinderen van God zijn. Ten vierde, een vierde kenmerk, wij zijn vertrouwelingen van de Heer. Vertrouwelingen van de Heer. Wij zijn, en ik zeg het met alle eerbied, maar ik meende de tekst daar aanleiding toe geeft, wij zijn intimi van de Heer. Intimi van de Heer. Hier is een prachtig plaatje van onze vertrouwelijke omgang met die allerheiligste, allerhoogste, allerontzagwekkendste God. Lees maar mee, vers 15. Ik lees nog een keer de hele tekst. Want u hebt niet de geest van één slavernij ontvangen, niet. Die twee opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt drie, de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij vier roepen, Abba, Vader. Abba is het Aramese woord voor vader. Het is een bijzonder intiem woord. Het duidt op de eerste klanken van een zuigeling. Het eerste wat een baby roept, ba 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 ba. Zo. Ik geloof eigenlijk dat een kind eerst papa roept voordat het mama roept. Nu, het op deze wijze aanspreken van de Heer duidt natuurlijk op een bijzonder vertrouwelijke omgang met Hem. Met dit woord wordt het beeld opgeroepen van een kind dat dicht tegen zijn vader aankruipt, de armen om hem heen slaat en zegt, papa, ik heb je lief, ik hou van je. Weet je, het is alweer even geleden, maar ik kan mij dit soort intieme momenten met mijn eigen kinderen nog herinneren als de dag van gisteren. Wanneer ik één van hen, één van de vier op schoot had, en we vertrouwelijk met elkaar spraken, of wanneer ik een verhaal voorlas, kropen ze dicht tegen me aan. Ze voelden zich veilig en geborgen, geaccepteerd en gelukkig. Kostbare momenten. Weet u, als ik op zo'n moment aan een van hen vroeg om iets voor mij te doen, was dat geen enkel punt. Ze sprongen van mijn schoot en deden zonder enig protest wat ik gevraagd had. Normaal zouden ze protesteren, maar niet op dat soort momenten. Want in die intimiteit en warmte, in die geborgenheid, die persoonlijke ontmoeting, is er het verlangen om te behagen. Ja, wanneer wij tot het besef komen dat wij als kinderen dicht bij Vader mogen komen. Hem mogen aanspreken met Abba, Vader. Wanneer wij vanuit die vertrouwelijke omgang leven, die intimiteit met de Heer, dan groeit daar ook het verlangen om naar zijn woord en wil te leven. Om hem te behagen, om zijn wil te doen. Wat zijn de kenmerken van onze positie als leden van het huisgezin van de Heer? Wij zijn vrij. We zijn bevrijd van angst. Want de volmaakte liefde drijft de angst uit. We zijn in volle rechten aangenomen, geadopteerde kinderen van die allerheiligste, allerhoogste God. En vier, we zijn vertrouwelingen van de Heer, die wij als Abba, Vader mogen aanspreken. Goed, naar de zekerheid van onze positie en de kenmerken van onze positie als leden van het huisgezin van de Heer, lezen we ten derde over de bevestiging van onze positie. De bevestiging van onze positie als leden van het huisgezin van de Heer. Let u goed op. Ik noem het maar even. Het gaat hier in de tekst dus voornamelijk om heilszekerheid. Heilszekerheid. Hoe je er zeker van kunt zijn dat je een kind van de Allerhoogste God bent, leden van het huisgezin van de Heer. Leest u maar mee vers 16. De bevestiging van onze positie. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De geest zelf getuigt met onze geest. Nou, dit zou kunnen betekenen, broeders en zusters, dat de Heilige Geest aan onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Maar het zou ook kunnen betekenen, zoals de broeders van de Herziene Statenvertaling het hebben weergegeven, samen met onze geest. En beide vertalingen zijn mogelijk. En ik denk dat ook beide waar zijn. In vers 15, het voorgaande vers, hebben wij zojuist geleerd dat we bij het huisgezin van de Heere horen. We mogen leven in de nabijheid en warmte en geborgenheid van Abba. Dat is een zeker bewijs dat wij in waarheid kinderen van God zijn. Nu is het in het Oude Testament zo dat de waarheid door tenminste 2 getuigen bevestigd moest worden. Wellicht dat Paulus dat hier voor ogen staat. Onze geest is weliswaar levend gemaakt door God, maar laat ons soms in de steek. Eerlijk gezegd zijn er regelmatig momenten dat ik mij helemaal geen kind van God voel. Als het tegen zit, lijkt het soms alsof de Heere ver weg is en mij vergeten is. Niet dat Hij afstand genomen heeft, maar zo ervaren wij dat. Ons gevoel ligt ons voor. Misschien dat je wel vandaag ontmoedigd en neergebogen bent. Je voelt je down. Je bent weliswaar naar de gemeente gekomen, maar het ontbreekt je aan de blijdschap en het vertrouwen dat je inderdaad in volle rechten een kind van God bent. Misschien ben je afgelopen week in zonde gevallen. En daardoor ben je ontmoedigd. En je vraagt je af, ja maar zit het wel in orde met mij? Ben ik eigenlijk wel een kind van God? Misschien dat je in een heel moeilijke situatie zit. En je vraagt jezelf af, nou als de Heere dan zoveel van mij houdt, als mij in de Bijbel gezegd wordt, waarom staat de Heere deze moeite dan toe in mijn leven? En daardoor ben je neergebogen. Misschien dat je vragen hebt waarop je geen antwoord krijgt. Problemen waar je geen oplossing voor kunt vinden. En daarom dat je ontmoedigd en vertwijfeld bent. En jouw geest, die levend is gemaakt door God, getuigt bepaald niet dat je een kind van God bent. Nee, maar de Heilige Geest doet dat wel. En Hij woont permanent in jou. En getuigt ongeacht de omstandigheden dat wij de Jezus Christus uit genade en door het geloof hebben aanvaard als verlosser en Heer. In waarheid kinderen van God zijn. Dat doet Hij door het uiterlijk getuigenis van het woord en door het innerlijk getuigenis, door aan onze geest te getuigen dat wij kinderen van God zijn. Samen met onze geest, maar ook aan onze geest. Hoe dan ook, het is het werk van de Heilige Geest om ons te bevestigen in het zoonschap. Weet je, in de Romeinse adoptieceremonie moesten er tenminste 7 getuigen zijn. 7 getuigen. En dan heb ik het over die adoptie waarbij een niet-lichamelijke man in volle rechten in het gezin als erfgenaam werd opgenomen. 7 getuigen stonden daaromheen. Gebeurde het nu dat de adopterende vader kwam te overlijden en zijn natuurlijke kinderen, het geadopteerde kind, de erfenis wilden onthouden, dan zou 1 van deze 7 getuigen worden opgeroepen om te getuigen dat de adoptie volledig rechtsgeldig was. Weet je, als er ook maar de minste twijfel is over jouw positie in het huisgezin van de Heere, wij hebben een getuige. En Hij staat op om te getuigen en te bevestigen dat wij in waarheid kinderen van God zijn. Het is de Heilige Geest van God die dit keer op keer aan onze geest bevestigt. De bodem van je hart hoor je zijn stem en word je verzekerd dat je in waarheid zijn kind bent. Als jij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest je bekeerd hebt van je zonde en uit genade en door het geloof in de Heer Jezus Christus Hem hebt aanvaard als je persoonlijke zondeverlosser, dan ben je onmiskenbaar kind van God geworden. Laat je wat dat betreft door niemand in de war brengen of onzeker maken. Dit is een onaantastbare, onwankelbare zekerheid. Je hoort bij het huisgezin van de Heer. In vers 14 en 15 wordt letterlijk gesproken over zonen. Terwijl in vers 16 en 17 letterlijk over kinderen wordt gesproken. Nogmaals, in de herziende Statenvertaling wordt dat niet zichtbaar, maar zo staat het er oorspronkelijk. In vers 14 en 15 wordt er over zonen gesproken. In vers 16 en 17 wordt er letterlijk over kinderen gesproken. Nou, hoewel Paulus beide termen door elkaar gebruikt, is er toch een technisch verschil. Het woord kinderen benadrukt de relatie van hen die bij de familie horen. En ook wij zijn leden van het huisgezin van de Heer. Niet door natuurlijke geboorte, maar door de wedergeboorte. Dat is de leer van de wedergeboorte, de geboorte die van boven is. Terwijl het woord zoon onze positie als volwassen in volle rechten aangenomen kinderen benadrukt. En dat is de leer van het zoonschap of de adoptie. In het huisgezin van de Heere zijn beide waarheden tegelijkertijd waar. Ik ben in het huisgezin van de Heere geboren en ik ben ook in het huisgezin van de Heer geadopteerd. Dus hoe je het ook wendt of keert, hoe je het ook bekijkt, je hoort bij de familie. En de Geest van God getuigt daarvan. En deze dubbele bevestiging van wedergeboorte en adoptie zou ons moeten motiveren om onze hemelse Vader nog meer te dienen en te eren. Er wordt in vers 17 nog één ding genoemd wat ons zou moeten motiveren tot levensheiliging. Na de zekerheid van onze positie in vers 14 en de kenmerken van onze positie in vers 15 en de bevestiging van onze positie in vers 16, ten vierde nu de gevolgen van onze positie in vers 17, die gevolgen zijn tweeledig. Lees maar mee. Ten eerste zijn wij erfgenamen, vers 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Met andere woorden, als kinderen wacht ons een geweldige erfenis. Het is een erfenis die ons door het geloof in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus toekomt. Het is een erfenis die wij ontvangen omdat we leden zijn van het huisgezin van de Heer. Weet u, het is in Lucas 18 dat de rijke jongeling vraagt: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat klopt er niet aan die vraag? Laat me dat zeggen. Doen om te beërven? Wat moet ik doen om te beërven? Je doet niets om te erven. Je erft omdat je iets bent. Je bent een zoon. Je bent een kind in het huisgezin. Het is een kwestie van relatie, niet van iets doen. Die rijke jongeling leefde een moreel hoogstaand leven. Hij was een gerespecteerd burger, leefde naar de wet, had alles wat zijn hart begeerde op dat ene na. Hij had niet een eeuwige erfenis om naar uit te kijken. Hij hoorde niet bij het huisgezin. Daarvoor moest hij door het geloof in de Heer Jezus Christus wedergeboren worden. Dan zou ook hij verzekerd kunnen zijn van een eeuwige erfenis. Daarover sprak de Heer Jezus die nacht met Nicodemus, toen de Heere zei: wie in hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Dat is je erfenis. Eeuwig leven. Deel hebben aan het goddelijke leven. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Petrus beschrijft deze erfenis als een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemelen weggelegd bewaard wordt voor u. 1 Petrus 1 vers 4. En Paulus zegt in Efeze 1 vers 13 en 14 dat de Heilige Geest die in ons woont het onderpand, de garantie is van deze erfenis. Dus de Heer heeft ons, toen wij tot geloof kwamen, een onderpand gegeven. Wat van de erfenis? Wat is het onderpand? Wat is die zekerheidsstelling? De Heilige Geest. En de inwoning van de Heilige Geest is de garantie, er komt nog veel meer. Een volle erfenis wacht ons. Wij ontvangen straks een verheerlijk lichaam. Een heerlijk nieuw bestaan in het Vaderhuis. Een nieuw vaderland. De Heere zelf zal ons erfdeel zijn. Wij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wij zijn erfgenamen van God en, wat staat er nog meer? Wij zijn mede-erfgenamen van Christus. Weet je, als je de nalatenschap van je ouders erft, ben je een erfgenaam. Als je broers of zussen hebt met wie je de erfenis moet delen, ben je mede-erfgenaam. En wat lezen we nu? We zijn mede-erfgenamen met wie? Met Christus, onze oudste broer. Alles wat hem toekomt vanwege zijn eeuwige positie bij de Vader, zal hij straks met ons delen. We zullen als zonen, als kinderen delen in de heerlijkheid van onze oudste broeder. In Johannes 17 vers 24 bidt de Heere Jezus: Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. En zo zal het zijn. We zullen, zoals ook uit vers 17 blijkt, delen in zijn heerlijkheid. Wij zijn mede-erfgenamen met Christus. En als lid van het huisgezin van de Heere moet je dat weten. Dat motiveert namelijk in de navolging van Christus. In het breken met de zonde in je leven. En in radicale navolging. Erfgenamen, mede-erfgenamen. Een tweede gevolg, en dat is een waar we iets minder blij mee zijn. Iets wat ons wat minder aanspreekt, maar uiteindelijk toch ten goede keert. Een tweede gevolg dat we leden zijn van het huisgezin van de Heere is dat we zullen lijden. Vers 17b. Wanneer wij althans. Vers 17b. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Als wij omwille van de familie, sterker nog, als wij omwille van onze oudste broeder moeten lijden, is dat moeilijk, is dat zwaar. Maar tegelijkertijd is dat ook een krachtige bevestiging dat we bij hem en bij het huisgezin van de Heere horen. In het gedeelte wat volgt gaat Paulus daar nog wat dieper op in. Vers 17b is als het ware een brug naar dit nieuwe onderwerp, het lijden. Ik wil daar op dit moment het volgende van zeggen. De navolging van de Heere Jezus brengt, hoe je het ook wendt of keert, lijden met zich mee. Wij lijden misschien niet om de naam van de Heere Jezus zoals andere broeders en zusters in landen waar directe vervolging is, maar ook wij ervaren een stuk lijden. Omdat wij loyaal, omdat wij trouw willen zijn aan de Heere Jezus Christus, omdat wij niet meegaan met de geest van deze wereld, kan het zijn dat een promotie niet doorgaat. Kan het zijn dat je op de werkvloer belachelijk wordt gemaakt. Kan het zijn dat je wordt uitgelachen en gekleineerd. Dat kan ook niet anders. Immers, iemand die pal staat voor Jezus, krijgt met tegenstand te maken. Zij hebben mij vervolgd, zegt de heiland. Zij zullen ook u vervolgen. Dat is inherent aan christen zijn. Lees je Bijbeltje er maar op na. Maar het mooie hiervan is dat we door te lijden in het lijden van Jezus, delen in dat lijden, bevestigd worden in onze positie. Dat lijden omwille van de naam van Jezus werpt geen bedenkelijk licht, maar juist een bevestigend licht op je positie als lid van het huisgezin van de Heere. Vers 17b. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Je zult delen in de verheerlijking van de Heere Jezus Christus. Is dat niet geweldig? Petrus zegt dat zo. In 1 Petrus 4 vers 13. Hij zegt, hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. Des te uitbundiger zal uw vreugde zijn. Wanneer zijn luister geopenbaard wordt, als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, dat zou ons moeten motiveren om de Heer met alles wat in ons is na te volgen, om naar onze positie te leven als kinderen van God, leden van het huisgezin, als iemand die alle rechten en voorrechten heeft die bij die positie horen. Kind van God, erfgenaam van God, mede-erfgenaam van Christus, wat wil je nog meer? Die wetenschap, dat je lid bent van dat huisgezin, motiveert tot levensheiliging. Een leven in dankbaarheid, een leven in lofprijzing. Misschien dat jij nog buiten dat huisgezin van de Heere staat. Je bent zoals je hier zit misschien nog verloren in zonde en overtredingen. Dat zou vandaag kunnen veranderen. Misschien dat jij er niet zeker van bent dat je tot het huisgezin van de Heere behoort. Daar kun je vandaag zekerheid over ontvangen. Let op, je wordt niet als kind van God uit je moeder geboren. Je wordt als kind van God van boven door de Heilige Geest wedergeboren. Namelijk op hetzelfde moment dat je onder het overtuigende werk van de Heilige Geest bekeert van je zonde en Jezus Christus gelovig aanvaardt als je heiland en je zondeverlosser. De Bijbel zegt het zo. Maar alle die hem, Christus, aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Zou jij je van je zonde willen bekeren en Christus willen aanvaarden als jouw zondeverlosser? Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.